Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag bevinden we ons in de studio van Radio Maria in Kortemark en ik heb bij mij te gast 3 leden van de gemeenschap Moeder van Vrede, waaronder ook de stichter Vader Bernard, zuster Greta en zuster Annelies. Hartelijk welkom en dank jullie wel voor jullie komst.
Graag gedaan.
Het is stilaan een beetje een traditie aan het worden om jullie jaarlijks te gast te hebben en dan in het bijzonder naar aanleiding van de welgeziende dagen. Maar alvorens we het daarover gaan hebben, zou u misschien de gemeenschap nog eens kort willen voorstellen voor de mensen die niet bekend zijn met jullie gemeenschap.
Ja, de welgeziende dagen is een activiteit van de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze gemeenschap is een jonge gemeenschap. Zij bestaat 27 jaar. We hebben dat verleden week gevierd. En hoe is ze ontstaan? Het is eigenlijk op vraag van Maria. Het is niet een menselijke uitvinding van ons, nog van mij. Maar via een begenadigde vrouw werd deze vraag gesteld aan de priester die haar begeleidde. En ik heb dan aarzelend uiteindelijk ja gezegd, maar om die nieuwe gemeenschap te beginnen, had Maria gevraagd, het moet in akkoord gaan met de bisschop. Ik ben dan ook naar de bisschop geweest, en ja, wat Maria had verteld, namelijk dat hij geen moeilijkheden of geen bemerkingen zou maken, dat is dan ook gebeurd. En dat maakte mij al wat geruster. En zo werd deze stichting, als het ware, bekendgemaakt langs het bisdomblad, door de bisschop zelf. En daarop zijn 3 jonge mensen op afgekomen, zo wat verspreid over het jaar. Want inderdaad was ook een van haar vragen, begin niet groots, begin maar klein, met 3. Dat is beter dan met 20. En deze 3 zijn inderdaad gekomen. En dat was voor mij al een tekentje van hierboven. Maar nu, deze gemeenschap is zo begonnen en alle begin is moeilijk. Ja, wij weten wat het is zich te moeten vestigen enzovoort. Dat was eerst in Meetkerken. En wij groeiden toch zodanig dat de vicaris van de religieuzen naar ons kwam en zei, zoud gij geen congregatie willen worden? Ik schrok daarvan wat, maar hij zei, ja, wij dachten, dat zal niet zo lang duren, deze nieuwe gedachten van een gemeenschap, maar wij zien dat deze groep leeft. En dat is goed voor de kerk vandaag, dat er jonge mensen kiezen om de religieuze weg te volgen en werkelijk een levend teken zijn dat Jezus ook leeft en dat de kerk leeft. Zij hebben gekozen voor een habit om herkenbaar te zijn in deze tijd, ondanks het feit dat de uiterlijke kenbaarheid hier en daar niet meer te vinden was in de kerken. En toch kozen jonge mensen daarvoor. Zo hebben wij mensen rondom ons ook verzameld, die kwamen bidden, want de bedoeling was de mensen de zin en de vreugde van het gebed te leren kennen. En deze gemeenschap is dan ook een gebedsgemeenschap op de eerste plaats. Wij noemen ze semi-contemplatief. Wij bidden zelf een 4 à 5 uren soms per dag. Maar wij hebben dan ook anderzijds de evangelisatie, waarvoor we ook een opdracht kregen, en waar we de mensen het evangelie leren kennen, maar ook gewoonweg gelovige christen willen leren zijn door het gebed, door het offeren, de offervaardigheid en door de naaste liefde. Na 15 jaar werden wij erkend als congregatie. En dan vroeg de bisschop ook of wij wilden verhuizen, want wij hadden moeilijke jaren gehad ook rond de woning. We hebben er veel moeten werken om het tot de onze te maken, maar nu moesten we verhuizen en we zagen er ook het teken in van Maria en van hierboven. Als de bisschop zei, zou je niet naar de abdij in Gistel gaan, want de zusters kunnen het daar niet meer aan. Het is een druk bedevaartsoord van de heilige Goddelieve. Gisteren en eergisteren was het trouwens het hoogfeest van heilige Goddelieve en dan komen er honderden mensen op ons af. Maar ondertussen hebben wij een groep mensen opgebouwd ook, vele vrienden, gebedsvrienden, sympathisanten. Het is werkelijk een levende bijenkorf geworden, onze gemeenschap in Gistel. En zo ondertussen aangegroeid met nieuwe leden. In de laatste jaren hebben we gelukkig heel wat zusters mogen ontvangen. Want zuster Greta, die hier ook is, is jaren alleen geweest en heeft haar mannetje moeten staan. Maar dus nu heeft zij compagnie van reeds een 5-tal zusters.
Ja. En zuster Greta, was u dan een van de 3 jonge mensen die er bij aanvang bij waren?
Inderdaad, vanaf begin 92 werd het dus bekend dat vader Benaar een nieuwe opdracht had gekregen van de bisschop. En ik had dat dus wel gehoord, want ik kende vader Benaar eigenlijk al van in mijn jeugd, omdat hij pastoor was op mijn parochie. Dus wij waren eigenlijk wel vertrouwd met elkaar. Maar ik had toen totaal nog geen interesse voor religieuze gemeenschappen of kloosters, alhoewel ik er vroeger wel nog aan had gedacht. Want ik was toen eigenlijk van plan om mijn leven op een heel andere manier uit te bouwen. Ik was namelijk van plan om te huwen. Maar toch had ik dat al gehoord en ik was wel benieuwd wat dat daar ging worden. En toen mijn plannen op een bepaald moment in duigen vielen, ben ik dan eigenlijk wel nader kennis gaan maken met de plannen, de ideeën, de bedoeling van deze nieuwe gemeenschap hier in Vlaanderen. En op die manier ben ik dan ook Ginder in Meetkerke ook wel geraakt geweest en heb ik besloten om toch mijn leven aan God te geven in het religieuze leven. En dus was ik inderdaad een van de eersten die bij deze gemeenschap zijn aangesloten.
Ja.
Ja, samen met broeder Dirk en broeder Alexander, die waren de andere 2.
Ja. En er zijn ook priesters, dus vader Bernard is natuurlijk priester, en er zijn ook nog andere priesters bij jullie geweest.
Het is te zeggen, die 2 broeders zijn in de loop van hun verblijf bij ons priester geworden. En zij vroegen dat zij die roeping hadden, en broeder Alexander is praktisch aanstonds begonnen aan zijn priesterstudies, en broeder Dirk is dan later daaraan begonnen. En we hebben dus ook onder de vijf broeders hebben we dus nog twee nieuwe priesters erbij. Ja.
Ja. En zuster Annelies, mm-hmm. u hebben we nog niet te gast gehad hier bij Radio Maria, klopt, geloof ik. Wat is uw verhaal en sinds wanneer bent u bij de gemeenschap?
In het jaar 2007 ben ik begonnen. Nee, 2006 eigenlijk. 13 jaar geleden, op 1 juli, ben ik in de gemeenschap binnengegaan. Ja, bij mij was dat verlangen al lang, als van kind al. Ja, had ik het verlangen om zuster te worden. En vooral ook om naar de missies te trekken eigenlijk. En ik weet nog, in de lagere school was er zo een keer een lesje over beroepen. Hey, wat wil je later worden? En dan zei ik, ja, ik wil zuster worden in de verre landen. Zo. En toen, ja, later besefte ik dat dat niet zo populair was. Dus ik zei, ja, dokter worden in de verre landen. Om dat maar niet te zeggen. Maar ondertussen bleef dat verlangen zo wel in mij groeien. En wij hadden ook het geluk om in een gelovig gezin opgegroeid te zijn. En wij konden daar ook over spreken thuis. En dat was ook heel open. En we gingen mee naar de mis en zo. Nu, tegelijkertijd was ik ook een gewoon kind, vreugdevol en vrolijk. Ging naar de Giro, leerde blokfluit spelen. en zo van die dingen, hey, verjaardagsfeestjes en zo. Maar ik was eigenlijk een jaar ouder dan de anderen van de klas, omdat ik ooit naar de Steinerschool geweest was, voordat mijn ouders beseften dat eigenlijk ja, niet zo katholiek was. En zij hebben ook een bekeringsweg meegemaakt. Zo. En dan zijn we naar de gewone school gegaan, waardoor dat ik een jaar moest blijven zitten. En ja, het rare toeval bestaat niet, maar in dat jaar, in het eerste leerjaar toen, dat als ik dat opnieuw deed, kwam er een jongen uit Rwanda, die veel ouder was, maar die geadopteerd werd. En als hij in het vierde leerjaar zat, mocht hij zijn vormsel doen, omdat hij dan al 12 jaar was. En ik dacht zo, als hij dat mag, mag ik dat eigenlijk volgend jaar ook, als ik 12 ben en in het vijfde leerjaar zit? En dat was zo sterk in mij, dat ik dat dan thuis kwam zeggen. En mijn ouders zeiden, ja, als je dat per se zo naar verlangt, we gaan dat met de parochiepriester bespreken. En ik dacht plots, oei, wat heb ik nu gedaan? Hè? Dus ze zijn dat gaan vragen aan de pastoor. En hij zei, ja, als je dat echt verlangt, geen probleem. Maar één ding moest ze wel weten, als ze het nu doet, gaat ze wel in een vreemde groep terechtkomen, hè, voor voorbereidingen en zo. Als zij dat niet erg vindt, is ze welkom. En bon, ze zeiden dat tegen mij en ik vond dat helemaal niet erg. Ik dacht, oh, ik ga weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen in een nieuwe groep. En zo gezegd, zo gedaan. En dan in het vijfde leerjaar heb ik mijn vormsel mogen doen. Heb ik dat ook echt bewust meegemaakt. En eigenlijk was dat ook een beetje voorzienigheid. Want als ik in het zesde leerjaar zat, is mijn papa dan ernstig ziek geworden. Heeft hij een hersentumor gehad en was echt levensbedreigd eigenlijk. Hè. Dus hadden wij zoiets van, ja, dat was in februari gebeurd, dus moesten we dan nog een vormsefeestje gehad hebben en zo, ging dat bijna niet mogelijk geweest zijn. En vanaf dat moment ben ik zo echt gaan denken over leven, dood, hoe kwetsbaar en broos dat het leven wel is. En dat heeft zowel mijn leven en mijn puberteit ook wel wat getekend, zo van ja, de vrolijkheid die ik had, tegelijkertijd met ja, het serieuze, het beperkte ook van het leven. Maar het mooie was dat mijn ouders hebben dan echt een gebedsketting gevraagd en gevormd om voor hem te bidden. En hij is er telkens doorgekomen. Dus hij heeft eigenlijk nog 15 jaar geleefd. Hij is niet meer kunnen gaan werken. Mijn mama is dan moeten gaan werken, want zij was thuisgebleven voor de kinderen vroeger. Dus de rollen waren omgedraaid. Maar het was wel heel mooi. Ik had ook moeilijke jaren, maar het was ook mooi omdat ik echt ook een beetje over mijn roeping met mijn vader kon spreken. Want ik ging 's middags dan naar huis om een beetje voor hem te zorgen. En de anderen bleven op school eten, dus ik had eigenlijk met hem zo'n beetje een persoonlijke band, waardoor dat kon groeien. En voor hem kwam dat dan ook goed uit. Wij woonden eigenlijk in Brugge, een 5 kilometer van Meetkerken. En dat was zijn eerste operatie was in het jaar 93, dus de gemeenschap bestond nog maar een jaar. En hij had dat in de krant gelezen van, ja, tja, het is eigenlijk een nieuwe gemeenschap begonnen. Ik ga daar toch een keer naar kijken, wat is dat? En de mis was daar om 9 uur, dus voor hem heel goed om daar naartoe te gaan. Hij kon ook niet meer zo ver rijden met de auto. Dus. En hij ging dan regelmatig naar daar om te bidden en ook om een beetje compagnie te hebben met geloofsgenoten. En zo ben ik dan een keer meegegaan, met ons gezin ook mee. En ik moet zeggen, de allereerste keer dat wij daar in de gemeenschap waren, ik was toen 13 jaar, denk ik. Ik herinner me dat nog altijd goed. Ik denk dat dat moet op Allerheiligen geweest zijn of zoiets. En er hing daar heel wat wierook in de kerk van 's morgens in de mis. En zij zongen de Vesper zo met die witte mantels. En dat had mij echt zo getroffen van wauw, dat is hier, dat is echt zo. Hè? En dus dat verlangen van zuster worden kwam weer zo wat sterker naar boven. Nu dan, ja, doorheen de jaren van de puberteit is dat een beetje ja, onder tapijt geveegd, zou ik maar zeggen. Want ja, je leert ook jongens kennen en ook met je identiteit van ja, wat wil God eigenlijk met mij? Bestaat God dan eigenlijk wel echt? Zo heel die, die vragen die elke jongere moet doorworstelen ook. Hè. En ja, dan op mijn weg heb ik dan wel het geluk gehad om in een groepje te zijn van jongeren van de charismatische vernieuwing eigenlijk. En die gingen dan op kamp in Hoogstraten en dan ben ik ook een paar keer naartoe geweest. En wij kwamen zo elk trimester samen bij de Paters Karmelieten in Brugge. En voor mij heeft dat heel veel gedaan om zo met gelovige jongeren ja, te kunnen delen over het geloof. En het ook anders te leren beleven. Zo. En dan op een jaar later of zo, of ja, als ik 17 was denk ik, heb ik ook contacten gehad met de arkgemeenschap van Jean Vanier, die net gestorven is eigenlijk, in de vorige maand. En dat waren ja, met mensen met een handicap. En ik heb eigenlijk gemerkt, ja, ik had daar wat interesse voor. Wellicht ook omdat mijn papa ook een stukje gehandicapt geworden was door zijn ziekte. Wat niet zo echt, ja, ja, zijn leven was beperkt geworden wel. Hè. En voor mij was dat mooi om het zwakke te zien in de mens, die de mensen uiteindelijk sterk maakt. Want zij, die gasten, die doorprikten mij direct. Ik moest niet mee voordoen als iemand anders, maar zij wisten direct hoe dat erop aankwam. Zo. En zij hebben mij eigenlijk een stukje weer doen leven en weer ja, het leven doen bruisen in mij. Zo. En God op een andere manier leren kennen. Zo, op die... En ja, ik was dan een vriend van hen geworden en dan ja, wat arkvakanties meegedaan en een monitorcursus gevolgd en zo. En dan ook in Frankrijk terechtgekomen, een retraite bij Jean Vanier gedaan, die toch een beetje, ja, zou ik zeggen, een soort bekeringsretraite was, zo, ja, tot de diepte te kunnen komen, aanbidding, nog een keer ja, de biecht weer opnieuw gevonden. Zo. Maar tegelijkertijd was de strijd in mij ook heel groot en... dan na de Wereldjongerendagen in Toronto, denk ik, ja, was ik plots verliefd geworden op een jongen. En ik merkte dat ook niet echt ja, iets was voor mij, maar ik dacht van, zie dit wel, zuster zijn is niets voor mij. Het was zo'n beetje meer daarom dat ik er verder op inging. Zo. Maar ik voelde dat ik zelf helemaal veranderde en niet meer ja, spontaan was of niet meer... De schoonheid die in mij zat, had hij zo'n beetje eruit gehaald. Zo. En naar beneden getrokken. Zo. En, ja, en uiteindelijk was dat niet mijn weg. En het was wel moeilijk, maar ik heb het dan toch gedaan gemaakt. En dat was zo een opluchting voor mij. En dan in die zomer daarna ben ik een kamp gaan volgen. Bij de Tiberiade was dat ook. En daar zag ik zo die levendige broeders en zusters. Ja, en ook heel serieus in de kerk bidden. En dat was voor mij ook heel mooi. Ik ben dan ook, ja, de biecht heeft mij daar ook echt doorgeholpen toen. En ook ja, het samen zijn met vele andere jongeren. En dat heeft mij weer doen nadenken. Zo, ja, misschien is dat toch wel echt iets voor mij. Maar toch bleven die verre landen zo nog in mijn hoofd spoken. En dan, ja, ik ben dus gaan werken. Ik heb lesgegeven in een school met leerlingen met autisme. En ook alleen gaan wonen in Brugge. En in dat jaar ben ik dan met 4 vrienden zo naar Peru gaan trekken. Omdat we daar iemand kenden. En die zijn we gaan bezoeken en gaan rondtrekken en zo een week in een project ook meegeholpen. En daar heb ik echt gezien van, god, die mensen daar trekken een plan in het geloof. Dat waren zo 4, 5 missen op een dag. En ja, uiteindelijk, ja, humanitaire hulp is altijd nodig. Maar dat was voor mij, in mijn geval, niet voor mij weggelegd. Zo, hè. Voor anderen geen probleem, maar voor mij was dat niet mijn weg. En dan dacht ik, ja, eigenlijk, het grootste missiegebied is eigenlijk wel ons eigen land. En dan is het verlangen om zuster te worden weer groot geworden. En dan zei ik zo van, ja, als ik echt niemand anders niet meer leer kennen, ga ik zuster worden. Ja, dan leer ik toch weer iemand kennen. Maar uiteindelijk was dat heel mooi gebleven, want die jongen zei nadien zo van, het was precies wat er een engel tussen ons stond, zo van, om eigenlijk ja, jou weg te kunnen gaan. Ik vond dat wel mooi. En dan... ja, ben ik zo hier en daar gaan rondkijken. En ja, de gemeenschap... Van Moeder van Vrede kende ik ondertussen al wat beter. Ze hadden dan ook een jongerengroep opgestart, waar ik ook zo naar verlangd had van een beetje samen te kunnen zijn. En dat was echt een super mooie periode met mooie contacten. Ze hadden dan onderrichten. En ik weet nog, dan een keer, ja, hadden ze zo een nieuw gebouwtje bijgezet voor de zusters. De zusters, maar het was toen nog maar één zuster, zuster Grete. En we baden dus, dat gebouwtje werd ingezegend. En we baden mee voor een tweede zuster. En ik weet nog, ik bad zo intens mee voor een tweede zuster. Maar ik had toen nog niet door dat ik dat zelf ging. Dat ik zelf die tweede zuster zou worden. Dus ik zei, ja, de humor van hierboven is ook wel altijd meegegaan. En dan, ja, zo ben ik ook, ja, ik moest voor het werk, voor leerling met autisme en godsdienst, ik gaf ook godsdienst en Frans onder andere, moest ik naar Brussel gaan een keer in de maand. En voor een vergadering. En dan combineer ik dat met bezoek bij de Jeruzalemgemeenschap, ook een jonge gemeenschap, om te kijken van, ja, misschien is dat hier wel mee weg. Maar dat bleek dus ook niet echt dat te zijn. En ja, ik was niet actief aan het zoeken, maar toch wel, ja, een keer praten met de een en de ander. Met zuster Greta heb ik dan ook elke donderdagavond ben ik naar de aanbidding geweest. Ik ging eerst gaan zwemmen met collega's, dan naar de aanbidding. En dan bleef ik nog lang praten en dan nog vlug mijn lessen voorbereiden voor de dag erna. En dan uiteindelijk groeide dat echt wel, het verlangen. En ik moet zeggen, dus heel, heel vlug gegaan. Dan heb ik een paar keer sterke dromen gehad ook. En ik weet nog, ik was, toen ik nog maar 19 of 20 was, ik was nog maar pas in de hogeschool, ben ik nog naar vader Benare gegaan. En ik heb nog echt gevraagd van, hoe kun je eigenlijk weten dat je een roeping hebt? Want ik denk dat ik ermee zit. En, maar het was nog voordat ik die jongen had leren kennen, al voordat ik ging gaan werken en zo. En toen had hij gezegd, kijk, als het echt een roeping is, bid ervoor. En dan gaat dat wel terugkomen. Werkt een beetje, studeert eerst een beetje, staat een beetje in het leven. En als het echt is, gaat dat wel terugkomen. En ik was dat vergeten. Hé. En op het moment dat ik kwam aankloppen, dus bij de gemeenschap van, ja, ik denk dat het hier is. Dan zei hij, weet je nog dat ik dat gezegd had. En ik vond dat eigenlijk wel straf, want het was effectief zo geweest. En het was eigenlijk de 2 februari 2006, tijdens de viering van Lichtmis, dat het mij echt duidelijk was van, hier is mijn plaats. Dat was duidelijk. En na die dromen ook zo echt. En dan heb ik dat dan eerst aan zuster Greta gezegd. Van, zo'n gevoel van verliefdheid. Zo, ik denk dat het hier is. En zei, oh, maar dat moet je vader bijna vertellen. En ik met een heel klein hartje naar hem. En dan zei hij, ja, als het echt is, ja, kijk, kunnen hij postulaat proberen. Hè? Of, ja, we kenden elkaar al een tijdje nog. En het straffe was, ik had ook juist nog maar een maand ervoor mijn vast contract getekend op het werk. Toen nog niet weten dat alles zo rap ging gaan. En dan moeten we beginnen vertellen aan de directeur, collega's, vrienden, buren, familie. Maar ik heb heel veel soorten reacties gehad, maar ook echt mooie reacties. En, dus, ja.
En uiteindelijk dan missionaris in eigen land geworden.
Ja, maar het is echt waar, als ik zo alleen in Habeit rondlopen of in Brugge in mijn eigen stad, is er wel altijd iemand die zegt, Annelies, draai een keer om, en zijn je zuster geworden? Of alleen van, eigenlijk, dat is nog een stukje confrontatie met de mensen uit het verleden dikwijls. En dat is echt een getuigenis van, ja, ik ben echt gelukkig. En het is echt de Heer die mij geroepen heeft en gewenkt heeft. En in het begin ook, ik zei, amai, maar wat een eer dat hij mij heeft gekozen. Ik ben het eigenlijk niet waard. En dat gaf mij enorm veel vreugde zo. En nog altijd, ja.
Het is intussen tijd geworden voor een muzikale onderbreking en dan spreken we dadelijk verder.
Soms als het vreselijk druk om me heen is en alles wordt me te veel en het lijkt of de storm mijn vrede verjaagt. En ze zetten me telkens met 1000 vragen het mes op de keel. Dan opeens besef ik weer, er is iemand die mij draagt. Hoop boven de storm, hoop boven de storm, drijf ik op de wind als een adelaar. Hoop boven de storm,
als een adelaar.
Hoop boven de storm. Als een adelaar. leven precies een woeste zee, dreigend en wild. En het lijkt of ik nergens ruimte meer vind. Dan neemt een machtige, sterke arm mij mee en ik word opgetild. En ik zweef op de vleugels van de wind.
Als ik hem verwacht, en zo word ik niet moe als ik rust in hem. Put ik nieuwe kracht,
nieuwe kracht. Hoog boven de storm, hoog boven de storm, krijg ik op de wind als een adelaar. Hoog boven de storm, hoog boven de storm, krijg ik op.
En beste luisteraars, welkom terug in De Kerk Leeft. U kon zo net luisteren naar het lied Hoog boven de stroom van Ellie en Rickert. En zij vormen bij deze dan ook een beetje de inleiding op de welgeziende dagen. Want we hebben vandaag bij ons drie leden van de gemeenschap Moeder van Vrede, de stichter, vader Bernard, zuster Greta, die er als een van de eerste bij was. En dan zuster Annelies, die sinds 2006 zuster is bij de gemeenschap. Vorig jaar hebben jullie ook al te gast gehad en hebben jullie ons de welgeziende dagen voorgesteld. En die gaan dit jaar opnieuw door, met als gast onder meer Ellie en Rickert. Wanneer staan de welgeziende dagen op het programma? En wat is het programma zelf?
Ja, de welgeziende dagen die gaan dit jaar nu al voor de vijfde keer door. Dus we zijn daarmee begonnen in 2015. En de bedoeling is eigenlijk, zoals het woord zelf zegt, wel gezind. Daarin heb je het woordje gezin. Het is eigenlijk een soort festival, een sessie voor gezinnen. Maar je hoeft natuurlijk, als je zelf geen gezin hebt, niet uitgesloten te voelen. Het is eigenlijk ook het grote gezin van God die samenkomt in die dagen bij ons in de abdij te Gistel. Dus wel gezind. Dus het is eigenlijk een positieve benadering en kijk op het gezin. Alle gezinnen zijn welkom, alle mensen, alle gelovigen zijn welkom. Welgezind betekent ook dat we blij zijn, vreugdevol zijn. Het is dus ook een beetje de bedoeling dat we wat vreugde beleven aan ons geloof. En daarom nodigen wij ook op die dagen mensen uit die ons daarbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld Ellie en Rickert, die komen de welgezinde dagen openen met hun familieconcert. We hebben die 4 jaar geleden, 2015, ook al eens uitgenodigd om bij ons een familieconcert te geven. En dat was eigenlijk echt direct een schot in de roos. Dat was een heel mooi concert waar alle mensen, ook de kinderen, heel goed werden bij betrokken. Die mochten dan op den duur ook meedoen op het podium, een liedje meezingen, met een tamboerijntje slaan of een beweging meedoen. Dus dat was eigenlijk voor iedereen, voor jong en oud, echt een hele aangename avond. En omdat ik gehoord had dat zij nu 50 jaar op de planken staan, dus het is eigenlijk wel ze hebben hun er een dreigende kracht al bewezen. Hebben we gedacht van we gaan ze nog een keer uitnodigen, want zij gaan binnen 10 jaar niet meer optreden, denken we. Dus we vroegen van, hebben jullie tijd en hebben jullie zin om nog eens bij ons een concert te doen? En Rickert die antwoordde ja, we willen dat wel doen, want we zijn bezig met een soort jubileumtournee van 50 jaar mooi geweest. Maar we zijn er nog niet aan uit of dat ook het einde, het slottournee zal zijn. En een tijdje later heeft hij gezegd van oké, we gaan dat uitbreiden. Ik denk dat zij nog bezig zijn tot het einde van dit jaar met hun jubileumtournee. En ze zullen dus ook bij ons nog een optreden verzorgen. En we zien daar echt naar uit, want de meeste optredens die zij daar in Nederland doen, die zijn ondertussen toch al uitverkocht. Dus ik vermoed dat heel veel mensen ook daar zullen naartoe komen.
Want Ellie en Rickert hebben dus vele jaren ook christelijke muziek gemaakt.
Inderdaad, dat is eigenlijk de muziek die ik echt heel erg apprecieer. Ik ken die al heel lang. Ik ben zelf nog naar een optreden geweest toen ik 14 jaar was. Dus dat was in het jaar 80. Die kwamen toen optreden in Brugge. En ik vond dat toen echt heel mooi hoe zij met Bijbelse teksten op muziek konden zetten en dat rijmen. Ik vond dat fantastisch, echt een kunst eigenlijk. En toen ik zelf les gaf in de lagere school, heb ik heel veel van die liedjes ook gebruikt in de catechese-les. En nu nog, als we in de gemeenschap catechese geven op de Sint-Josefskring, dan gebeurt het nog heel vaak, bijna elke keer dat ik een liedje kies. Ze hebben zo'n groot repertorium, dat je altijd wel eentje vindt die past bij een of ander bijbelverhaal. Dus het is eigenlijk ongelooflijk wat zij gepubliceerd hebben en gemaakt hebben voor de Heer eigenlijk. Ja, het is fantastisch. Ja.
En zij zullen dus het startschot geven van de Welgeziende Dagen op...
Op maandag 12 augustus, dus dat is de eerste avond, dus eigenlijk een vooravond van de 3 dagen. Om 7 uur 's avonds komen ze bij ons in de tent een optreden geven van 1,5 uur. En het mooie is dat Radio Maria dat ook zal uitzenden. Wow. Dus voor mensen die echt niet kunnen komen of die veel te ver wonen, dus positief, je kunt die radio opzetten en meeluisteren met Radio Maria.
Ja, ook is het ook wel heel mooi. Zo'n optreden is ideaal voor mensen die nog nooit bij ons geweest zijn bijvoorbeeld en die ons wel een keer willen leren kennen. Of die met de buren mee zijn of zo, of vriendjes van de klas of zo. Dat is echt een ideale gelegenheid om een keer mee te komen, zoals je het nog niet kent.
Ook heel toegankelijk is.
Ja,
voor
voilà.
Dus je moet het... De toegang is gratis, dus je moet niet denken van oei, het zal te veel kosten of zo. Toegang is gratis, iedereen mag komen. We gaan dan wel achteraf met een doos rond en wie wil en kan, die kan er iets in doen. Maar je moet geen tickets kopen op voorhand.
Dus dat moet ook niet op voorhand geweten zijn. Dus iedereen mag zeggen, we komen de laatste moment, we zijn in de buurt.
Ja, okay. dat kan absoluut geen kwaad. Ja.
Dat is goed.
Hoe meer, hoe liever.
Ja, dus Radio Maria zal ook aanwezig zijn voor de luisteraars. Maar we zullen aan het einde van de uitzending nog op een rijtje zitten wanneer de luisteraars mee zullen kunnen volgen via de radio. Dus dat is maandag 12 augustus om 19 uur concert met Ellie en Rickert. Ja. Maar de Welgeziende Dagen duren tot en met 15 augustus.
Ja.
Wat staat er allemaal op het programma verder?
Ja, verder hebben we natuurlijk ook naast een optreden ook enkele mensen uitgenodigd die een getuigenis of een conferentie zullen geven. Het thema dit jaar, dus Welgeziende Dagen, dat is zo de dagen, maar we hebben ook elk jaar een thema waarom wij de dagen wat opbouwen, is de waarheid zal u vrijmaken. Dat is een zinnetje uit het Johannes-evangelie. En vader Bernardi zal de eerste dag, de dinsdag, 13 augustus, in de voormiddag, na de Eucharistie, een openingswoord doen, een welkomstconferentie, een beetje de toon zetten, het thema wat toelichten, voor de mensen die daar zijn. En dan in de namiddag komt dan een getuigenis van Magnus. Dat is een man die Mary's Meals heeft gesticht. Maar ik zal dan straks misschien dat zuster Annelies daar een beetje meer kan over vertellen.
Ja.
Mag dat nu of moeten we dat... Of ik ga gewoon het programma eventjes verder overlopen.
Ja,
ja. En dan na het avondmaal, de dinsdag, hebben we ook weer een optreden van Westrim. Het is ook een Belgische groep jonge muzikanten die ook katholiek zijn en die ook hun optreden zullen illustreren of onderbreken met een getuigenis. En dan de woensdag hebben we dan in de voormiddag na de Eucharistie een getuigenis van een vrouw uit Limburg, denk ik. Ja, dat ze in Tongeren. Limburg woont, of Tongeren, ja. Die ook haar persoonlijk bekeringsverhaal zal komen vertellen. En dan in de namiddag hebben we dan onze hoofdspreker, laat ons zeggen. Dat is mevrouw Gabrielle Kubi, een Duitse die een sociologe die bekeerd is ook tot de katholieke kerk en die ja, meer zal vertellen over de seksuele revolutie in de wereld, in de maatschappij. Ze heeft daar ook een boek rond geschreven. En dan na het avondmaal woensdag hebben we een aanbiddingsavond. We noemen dat een Medjugorje-avond, omdat we het een beetje doen zoals ze daar in Medjugorje een aanbiddingsavond doen. Met gebed, stilte, liedjes. En die avond gaat dan verder. We gaan dan in processie vanuit de tent naar de kerk, omdat we dan de avond en de nacht verder doorbrengen in aanbidding. Dus er is ook een nachtwaken tot 's morgens 15 augustus tot 7 uur ongeveer, omdat we het belangrijk vinden om het hoofdfeest van Maria voor te bereiden in gebed en nachtwaken. Dan de 15 augustus zelf hebben we na de lauden de kinderen die iets zullen brengen op het podium, een toneel of een liedje of een sketchje of iets. En dan daarna zal mevrouw Gabrielle Kubi nog een conferentie geven. Na het middagmaal dan hebben we dan om 3 uur, dat is dan het slot, het hoogtepunt eigenlijk ook, de Eucharistie van Maria ten Hemelopneming, die wordt voorgegaan door onze bisschop Monseigneur Lode Aerts. En dan daarna is het feest. Dus dan is iedereen uitgenodigd voor een beetje taart en koffie of wijn te drinken, elkaar te ontmoeten. Dan is het echt een familiefeest waar iedereen welkom is. De meeste mensen die komen, die brengen dan wel een taart mee. Die wordt dan verdeeld. En tussen de receptie en de frietjes, worden dan ook frietjes gegeten, zal Westrim nog een beetje muziek spelen. Dat zal dan eerder wat folkmuziek zijn voor ja, wat feest. Een beetje boembal, feestje. Kunnen we ook een beetje dansen dan. Zo, dat is een beetje in een notendop het hele programma. Het is natuurlijk veel, maar voor de mensen die het niet kunnen onthouden, dat kan ook niet. Kun je het allemaal terugvinden op onze website moedervanvrede.be. Dus alles staat daar ook te vinden.
We zullen er nog even muzikaal tussenuit gaan met een liedje van de groep Westrim, of Westrim. Mm-hmm. Het lied Bridal and Bit. En dan zullen we dadelijk nog wat specifieker ingaan op jullie programma. En beste luisteraars, welkom terug in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met vader Bernard, zuster Greta en zuster Annelies van de gemeenschap Moeder van Vrede. Jullie hebben zo net in vogelvlucht het programma overlopen van de Welgeziende Dagen, maar het is misschien interessant om toch nog een beetje dieper in te gaan op de verschillende gastsprekers. En dan in het bijzonder Magnus van Mary's Meals. Dat is een spreker die komt spreken. Ja. En wat is dat precies?
Ja, dat is eigenlijk een man uit Schotland die ooit geraakt geweest is in Medjugorje op een bedevaart. En hij heeft de organisatie Mary's Meals gesticht. En je hoort het al een beetje in de naam Mary's Meals, de maaltijden van Maria. Dus hij heeft eigenlijk een soort organisatie gesticht waarbij dat hij... het belangrijk vindt dat elk kind op deze wereldbol eten kan krijgen. En dan eigenlijk nog belangrijker op de school, zodanig dat de kinderen ook kans hebben op onderwijs. Hij doet dat eigenlijk zo. Hij gaat naar die plaatsen en hij vindt belangrijk dat de mensen vandaar ook het eten kweken, de moeders eten maken, een gevarieerde menu kunnen maken. En dan eenmaal op de dag kunnen het eten geven zodanig dat ze naar school moeten gaan. Dat komt eigenlijk omdat zij genoeg kinderen gezien heeft die geen eten hadden en dan ook niet helder genoeg waren om te kunnen studeren. Nu, het lijkt op zich een gewone hulporganisatie, zo op eerste zicht. Maar het is eigenlijk wel heel diep gegroeid. Hij woont in Schotland en zijn ouders zijn ooit naar Medjugorje geweest in het jaar 83... En zijn dan teruggekomen om van hun huis een soort retraitecentrum te maken, waar families ook gezinsretraites konden volgen. En hij, later, in het jaar 92, hoorde van het probleem van de oorlog in de Balkanlanden, in Medjugorje. En met zijn broer was hij daardoor zo geraakt dat hij naar daartoe gegaan is en heeft willen helpen en goederen verzameld, zodanig dat de mensen dekens, eten en van alles konden krijgen. Maar in zijn hoofd was dat een eenmalige zaak zo. Hè. Maar de mensen bleven geld geven, bleven hem steunen, waardoor dat hij uiteindelijk zijn beroep vaarwel heeft gezegd. Hij was een viskweker. Ik moet eigenlijk dikwijls aan Jezus denken, die ook de vissers bij hem riep zo, om mensen te vissen eigenlijk. Zo, hè. Dus hij heeft dat dan... gestopt om de organisatie te stichten, maar dat was SIR, Scottish International Relief noemt dat, een noodvoedselhulp die vooral in Malawi ook in Afrika gedaan werd. En dat project was zo geleidelijk aan het groeien en later is dat dan ook omwille van veel vrijwilligers die ook in Medjugorje zijn geraakt geweest door Maria die ook zegt, en het is wel straf, in haar laatste boodschap schreef ze ook zo van, wees mijn uitgestrekte handen. Dus van, jullie moeten mij ook helpen, letterlijk. En ik vind dat ook heel belangrijk om zowel het materiële voedsel, maar ook het geestelijke voedsel mee te geven. Hij zegt, dat is zelfs nog belangrijker. Dus die tweede, het lichaam en de ziel. En dan is dat dus naar de naam Mary's Meals overgegaan. En de dag van vandaag zijn ze al... meer dan een miljoen en een half bijna kinderen die zij voedsel kunnen geven van de 64 miljoen kinderen op deze wereld die het niet hebben. Dus ze zijn al serieus aan het groeien. En het is mooi, ze komen... hij komt dit jaar spreken, want ook in Vlaanderen is deze vereniging al een beetje aan het uitgroeien. Ik moet eigenlijk zeggen, het is eigenlijk mijn eigen mama en mijn zus die daar ook heel enthousiast voor geweest zijn en ook geraakt geweest zijn. En mijn moeder is begonnen met zijn boek te vertalen, omdat dat echt goed is om een beetje meer inzicht te krijgen in het verhaal en in de mooie gebeurtenissen en de wonderen van God. En dat boek zal klaar zijn tegen de Welgezinde Dagen. Dus hij zal tegelijkertijd ook het boek komen presenteren en ook een mooi filmpje tonen. En het is een man eigenlijk die niet echt een grote spreker is van op zich zo, maar hij doet mij denken aan moeder Teresa. Zo. Ik heb hem een keer bezig gehoord en hij zegt, het is niet belangrijk om statistieken te weten en aantallen, maar gewoon het volgende kind dat honger heeft, willen we gewoon helpen en problemen in dat gezin. Sommige zijn vluchtelingengezinnen, andere gedetineerden, andere echt arme kinderen. Dus elke soort groep mensen die in nood is, ja, daar raakt zijn hart. En dat raakt ook het hart van Maria. En die wil hij gewoon helpen en op weg zetten. Dus ja, het zal wel mooi zijn dat hij daar komt over spreken. Elk hart wordt daar sowieso door geraakt, denk ik. Ja.
En dan is er ook nog Gabriele Koubi, een Zwitserse schrijfster of sociologe? Nee.
Een Duitse sociologe.
Een Duitse. Dat is een Duitse, ja.
Ja. Gabriele Koubi, een Duitse vrouw, sociologe. Zij heeft verschillende boeken geschreven. Een 12-tal boeken, denk ik al. En nu laatst heeft ze een boek uitgegeven, De Seksuele Revolutie. Het is een groot probleem dat zij aansnijdt, maar zeer sterk, laat ons zeggen, en diepzinnig, heeft zij dat kunnen verklaren waar de achtergronden liggen van deze revolutie. Want iedereen weet vandaag en kent dit grote, immense probleem. De seksualiteit die als het ware op hol is geslagen. En dat is een wereldgebeuren. En daarom heeft zij een studie gemaakt die jaren heeft geduurd en sterk geïnformeerd en ook gedocumenteerd. En zij spreekt hier over de oorzaken en de achtergronden, wat er allemaal is gebeurd. Het gaat over de waarheid van dit alles. Moeten wij dit alles aanhangen of moeten wij dat kritisch bekijken? En wat is uiteindelijk de waarheid? Zij spreekt op scherpe wijze soms, maar de waarheid doet soms wel eens pijn aan de mensen. De seksualiteit is als het ware losgeslagen. En wat zien wij? Dat er zoveel nevenpraktijken en ontwikkelingen zijn ontstaan, afwijkingen ook, die zelfs geen enkele rekening meer houden met een goddelijke wet en ook zelfs niet meer met de gewone natuurwet. En dat doet zij uit de doeken. Maar zij ziet daartegenover een andere sterke spiritualiteit van het gezin. En zij heeft trouwens een tweede boek geschreven, namelijk De Seksuele Revolutie, gezien vanuit het licht van Fatima. Ondertussen is Koubi katholiek geworden in die jaren en die heeft daar de geweldige, grandioze boodschap van Fatima, waarover wij ook al een sessie hebben gehouden bij het 100-jarige bestaan van de verschijningen. Maar nu, ook daar heeft zij een studie rondgemaakt. Het is dus niet alleen, laten we zeggen, wetenschappelijk technisch, maar ook spiritueel wat zij komt zeggen en wat zij komt brengen. En ik denk dat dat voor de mensen vandaag een heel sterke boodschap kan zijn. En vele mensen zijn inderdaad op dat gebied, seksuele opvoeding en zo meer, verontrust geworden. Mensen die vanuit hun geloof ook willen leven, hun gezinnen willen opbouwen, maar die voortdurend deze, als het ware, bedreigingen zien rondom zich. Hoe moeten zij zich daartegen opstellen? Wat gebeurt er in de wereld? En hoe kunnen wij ook aan een nieuwe tijd, een nieuwe geest werken? En dat is het heel belangrijk. Wat is waarheid? Maar vooral, de waarheid daarover zal u vrijmaken. Dat heeft Jezus gezegd ook in het evangelie. En we moeten ook zeggen dat zij persoonlijk felicitaties heeft ontvangen van Paus Benedictus XVI met haar boek. En heeft gezegd, eindelijk iemand die de waarheid spreekt. Mm-hmm. Ja.
Dat klinkt zeker heel interessant, maar het is dus ook een familiefestival. Mm-hmm. En ik kan me inbeelden dat dit soort conferenties niet per se aan te raden zijn voor kinderen. Hebben jullie ook misschien een alternatief programma voor kinderen en jongeren eventueel?
Ja, zeker. Ja. Wij vinden het belangrijk dat ook zij met veel vreugde komen en dat ze ook het een en het ander meekrijgen. En ook wij hebben er ook voor gekozen om het thema te bewaren voor de verschillende groepen. Dus wij hebben eigenlijk naast het volwassenprogramma een programma voor kinderen van de lagere schoolleeftijd van 6 tot 11 jaar. Onder leiding van Bernadette, een vrouw die wij kennen, die ook echt in dat thema met spel en sport en ook catechese wat uitleg geeft. Natuurlijk ook de peutertjes en de baby'tjes zijn ook welkom mee, dus we hebben in de tent een aparte hoek voor de baby's en is er opvang voor. En de peuters en de kleuters die worden ook echt opgevangen door moedige mamatjes die met hen wel spelen en hen natuurlijk ook in de waarheid zal leren. Nu, het programma dan voor de kinderen. En dan hebben wij dit jaar voor het eerst een tienerprogramma opgesteld van 11 tot 16 jaar. En dan hebben wij ook nog een groep voor de 16-plussers tot, hoe zou ik zeggen, 20, 22, 23, 24. Volgens dat ze zelf zich rijp genoeg voelen om naar de volwassenen te trekken of bij de jongeren te blijven. De grenzen zijn een beetje soepel te stellen ook. Nu, het programma voor de tieners is ook heel mooi. Dus rond die waarheid, rond ook het seksuele item zo, hebben wij een koppel uitgenodigd, Martine en Alain, die ook rond jij en ik spreken. En zij zullen een hele dag voorzien om te spreken over jongen zijn, meisje zijn, je identiteit zoeken, maar echt vanuit het mooie van de schepping. Zo, wat heeft God gewild met jou als meisje of als jongen te scheppen? En daaruit ook de houdingen, ook zich kleden. Hoe kan je dat op een zuivere manier? Ook je reacties. Ook de psychologische groei. Hoe dat een jongen wordt en een jonge meisje wordt. Excuseer. De psychologische groei ook. En daar ook met opdrachtjes en spelletjes ertussen. Zodanig dat het wat ook luchtiger blijft. Maar het zal zeer degelijk en interessant zijn, omdat wij ook vaak horen van ouders van op school krijgen ze toch wel andere dingen te horen. Alleen dan zijn ze wel blij om dat ook vanuit het christelijk perspectief te kunnen zien. S'avonds zijn ze uitgenodigd om ook naar Westrim te gaan rond het kampvuur en het programma mee te volgen. Het is dus telkens zo dat de ouders wel verantwoordelijk blijven voor hun kinderen, behalve tijdens de momenten van de conferenties. Dus in de voormiddag en in de namiddag. S'morgens, tijdens ontbijt en tijdens de eucharistieviering, blijven de kinderen of de tieners bij de ouders of onder elkaar, maar houden de ouders eigenlijk een oog in het zeil. Het is niet echt een kamp speciaal voor tieners of jongeren, maar er wordt wel aandacht gegeven tijdens de conferentiemomenten. Wat hebben de tieners nog? De woensdag zullen ze deelgroepjes hebben. Zal een man, Rick, over Godly Play spreken. Over de goede herder, over de biecht ook een beetje. Maar naar aanleiding van een verhaal en een leuke manier zo. En zal er ook een rozenkranswandeling gedaan worden met opdrachtjes. En daarna ook gelegenheid tot biecht, omdat het ook belangrijk is dat jongeren graag naar de biecht leren gaan. Het is natuurlijk niet altijd leuk om te doen, maar dat zal hen ook echt vrijmaken. Dat ze dat ook mogen ervaren. En dan in de namiddag hebben wij de traditionele crea-namiddag voor de jongeren, waar dat ze echt allerhande workshops kunnen doen, zoals manden vlechten, armbandjes maken, mozaïek, schilderen, met hout werken. Eigenlijk het thema verwerken in een creatief moment. En dat zullen ze samen doen met de 16-plussers. Hè? Maar de 16-plussers zullen daar wat langer aan werken. En de tieners zullen dan na het 4 uurtje nog een actief spel hebben. Omdat ze dan in de avond ja, ook enthousiast kunnen meebidden op de aanbiddingsavond, Medjugorje-avond. En dan de donderdag is er nog een afsluitmoment met getuigenissen en deelmomenten ook voor de tieners. En dan voor de jongeren, voor hen is het al iets serieuzer, de 16-plussers. Zij zullen ook Magnus zelf horen. Dat zal doorgaan op dinsdag 13 augustus in de voormiddag. Maar ook met kans tot vragen stellen en deelgroepjes. In de namiddag komt een vrouw spreken, getuigen. Een vrouw van bij ons, Marijke Driesmans, die ook zal getuigen hoe zij door een moeilijke periode is gegaan. En door het geloof te leren kennen ook de waarheid heeft gezien. En uit een soort depressie is geraakt ook. En dat is ook een thema die ja, heel vaak voorkomt. En zij zal daar dan ook komen over spreken. En de woensdag zullen zij ook Gabriel Koubi horen, die ook tot hen zal spreken, op hun niveau ook, met ook kans tot vragen en deelgroepen.
Ja, dus eigenlijk voor alle leeftijden is er een programma, iedereen is welkom.
Inderdaad, ja.
En hoe zit het dan nog, want er is nog maar 2 minuten voor dit gesprek, maar hoe zit het nog praktisch? Als de mensen zich willen inschrijven, want ik vermoed dat de inschrijving wel nodig is, zeker als we willen overnachten.
Ja, dus eigenlijk is het een heel puzzelwerk om iedereen een plaatje te kunnen geven. Dus inschrijven kun je via de website moedervanvrede.be. Onder de foto van de flyer staat er in grote letters inschrijven, klik hier. Dus doe dat alsjeblieft, want dan kom je op een fiche terecht. En dat komt dan automatisch in de fichebak bij ons, zodanig dat we alle gegevens hebben wanneer je ook blijft eten. Voor de catering is dat heel belangrijk, om de juiste hoeveelheden te weten. Ook waar je blijft slapen, of je wil slapen. Je kunt een tent op de weide zetten bij ons. Maar er zijn ook gastgezinnen aangesproken in de buurt. En we hebben ook een klooster in Vlatslo die de deuren openzet en die ook u wilt ontvangen. Dus alsjeblieft voor 6 augustus graag inschrijven.
Oké, dus alles te vinden via de website www.moedervanvrede.be.
Ja.
En dan wil ik zelf ook tot slot nog meegeven dat Radio Maria ook aanwezig zal zijn tijdens de Welgezinde Dagen. Het concert van Ellie en Rickert zal dus op 12 augustus om 19 uur worden uitgezonden op de radio. En dan op dinsdag, woensdag en donderdag worden de lauden uitgezonden om 9 uur. Op dinsdag en woensdag gevolgd door de Eucharistie om 9:30. En op donderdag 15 augustus de feestelijke Eucharistie met bisschop Lode Aarts om 15 uur. En dan ook nog de Medjugorje-avond om 20:30 op woensdag 14 augustus zal worden uitgezonden. Dus de luisteraars kunnen dat ook altijd terugvinden op jullie website, maar ook op die van ons binnenkort. Vader Bernard, zuster Greta, zuster Annelies, ik dank jullie heel hartelijk. Heel veel succes met deze mooie welgeziende dagen die er weer zitten aan
dank
te komen.
Dank
je wel.
Tot gaan.
Dank je wel.